Goedenavond iedereen, welkom op deze extra gemeenteraad van maandag 25 juli. Eerste punt is de goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting. Graag uw stemming. Negen voor, drie tegen. Puntje 2, interpellaties van deze extra gemeenteraadszitting. De eerste interpellatie is van Goesting en gaat over de eerste lijnszone Ballieterland.
Ja, ik denk dat hier vanavond eigenlijk hetzelfde voorstel voor ligt als op de vorige gemeenteraad, dat toen onderbroken is geweest. Dus dat is niet afgehandeld, dus we hebben dat opnieuw gebracht hier. Nu, door de nieuwe regiovorming zou Renst niet langer behoren tot de eerste lijnszone Ballieterland van de regio Rivierenland. Renst zou immers moeten toetreden tot een van de eerste lijnszones van de regio Antwerpen. De Vlaamse regering kan echter voor een heel specifiek samenwerkingsverband, dus ook op het niveau van de eerste lijnszone, een afwijking toestaan indien de bevoegde minister daarvoor een gemotiveerd voorstel indient. De minister baseert zijn standpunt hiervoor op verschillende criteria, waaronder de mening van de eerste lijnszone zelf en de mening van de betreffende gemeentes. Over dit standpunt van de gemeente bestaat nu toch nog wel onduidelijkheid. Op de gemeenteraad hier is al meermaals gezegd dat Renst inderdaad een uitzondering heeft aangevraagd om dus tot de eerste lijnszone Ballieterland te blijven behoren. Maar het mails van het kabinet van minister Jan Bon blijkt net het omgekeerde. Nu, om die onduidelijkheid weg te werken, zouden we hier vanuit de gemeenteraad dus een uitzonderingsmaatregel willen aanvragen, zodat over het standpunt van onze gemeente geen twijfel niet meer bestaat. Dus daarom zouden wij de stemming willen vragen, zoals dat ze voor ligt in de vooropgestelde gemeenteraadsbeslissing.
Ja, goedenavond. Het Vlaams gewest werd ingedeeld in 15 referentieregio's en Renst werd toegewezen aan de referentieregio Antwerpen. De regioafbakening vormt het startpunt voor regioconforme samenwerking. Concreet betekent dit dat samenwerkingsverbanden moeten passen binnen de grenzen van een referentieregio of ermee moeten samenvallen. Dit staat letterlijk in het door de Vlaamse regering goedgekeurd regiodecreet. Voor de algemene intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zal dat gaan via een aanpassing van het decreet, lokaal bestuur, via het regiodecreet. Voor de bovenlokale samenwerkingsverbanden, zoals de eerste lijnszone, moet er gewacht worden op de sectorale initiatieven. De werkingsgebieden van de eerste lijnszones zijn opgenomen in het besluit Vlaamse regering van 17 mei 2019. Het is de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid die een beleidsinitiatief neemt om het regelgevend kader aan te passen aan de regiovorming. En die timing die is in de loop van 2023. In de gemeenteraad van 22 november 2021 hebben jullie samen met de meerderheid met eenparigheid van stemmen besloten dat ik het volgende citeer, de gemeenteraad besluit in functie van de betrokkenheid van de gemeenteraad in dit dossier voor te stellen dat wanneer het gemeentebestuur een vraag krijgt van de bevoegde Vlaamse minister of van het agentschap Zorg en Gezondheid om een voorstel te doen over de afbakening van het werkingsgebied van de eerste lijnzone, zal het antwoord op deze vraag ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Alvorens de vraag op de gemeenteraad voorgelegd wordt, zal er vooraf een gemeenteraadscommissie georganiseerd worden waarin alle betrokkenen in dit dossier gehoord worden. Voor mij is dit besluit geen votje papier en ik ga ervan uit dat jullie dit besluit eveneens willen respecteren. Vandaar dat wij als amendement willen inbrengen dat wij ons houden aan het besluit van de gemeenteraad van 22 november 2021. Met andere woorden, wanneer het gemeentebestuur een vraag krijgt van de huidige Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid in verband met de eerste lijnzone, zal het antwoord op deze vraag eerst ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
Maar denkt je niet dat er momenteel te laat voor is, omdat de minister momenteel duidelijk laat uitschijnen dat hij het standpunt van Renst al weet en dat we tegen de indeling bij Ballieterland zijn?
Ik heb van de huidige minister nog geen enkel bericht gekregen daarover. En het is de huidige minister van Volksgezondheid die een standpunt gaat opvragen bij de gemeentebesturen. En daar wachten wij op. Dus vandaar dat wij, en zoals we overeengekomen zijn, zullen we dat eerst voorleggen aan de gemeenteraad. Dus wij wachten de vraag af.
Ja, we hebben in dit dossier al meerdere malen ook een interpellatie, een tussenkomst. En ik wil eens een korte samenvatting, omdat er toch inderdaad, zoals Bert zegt, een serieuze onduidelijkheid is over wel eens, niet eens, het kan niet. Op 3 mei 2021 heeft de voorzitter van Eerste Lijnszone, Paliterland, een pleidooi gestuurd aan het kabinet van toenmalig minister Beke, aan de burgemeester en aan alle gemeenteraadsleden. 31 mei hebben wij als Vlaams Belang een mail gestuurd aan het bestuur van Ranst, waarop we ook een antwoord hebben gekregen, dezelfde dag. In dat antwoord staat: Ranst is akkoord met de afbakening en de indeling bij regio Antwerpen. Daarop hebben we dan op 28 juni een tussenkomst gedaan, Partij Vlaams Belang, bij een punt op de gemeenteraad, ik denk van CD&V, waarom er geen afwijking kan gevraagd worden. En dan is er meerdere malen gezegd van: wij kunnen geen afwijking vragen, of er werd wat rond de pot gedraaid. Dus we geven niet op. En in oktober hebben we dan opnieuw een tussenkomst gedaan, waarom het wel kon voor de woonmaatschappij en niet voor eerste lijnszone. 9 november krijgen we dan terug een schrijven van de voorzitter van eerste lijnszone, een toelichting met een extra pleidooi. 15 november heeft Vlaams Belang terug een schriftelijke vraag gesteld aan de burgemeester naar aanleiding van het punt van die agenda van de gemeenteraad van 22 november, waarover u het juist had, en waarom er wel een uitzondering wordt gevraagd voor de woonmaatschappij en niet voor de eerste lijnszone. 22 november, opnieuw een interpellatie, duidelijkheid gevraagd. 19 november komt er nog eens een extra pleidooi van de nieuwe ondervoorzitter, of van de ondervoorzitter Joost Sels, van eerste lijnszone Paliterland, en met de vraag van waar de onduidelijkheid. 25 april 2022, opnieuw een interpellatie van onze partij, waarop eindelijk burgemeester Johan de Rijk zegt: ik heb wel degelijk een afwijking of een uitzondering gevraagd. Daarop hebben wij s'avonds onmiddellijk een schriftelijke vraag gesteld: bezorg ons het verslag of een bewijs van die afwijking of die uitzondering die u gevraagd heeft. Wij hebben dan wel een antwoord gekregen, maar geen verslag. Dus 29 juni hebben wij dan ook een schrijven gestuurd aan het kabinet van de huidige minister, met gevraagd of er nu wel of niet een afwijking is gevraagd, en daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Dus we zijn al meer dan een jaar bezig om duidelijkheid te vragen, en vandaar dat wij dat blijven op de gemeenteraad zetten en blijven interpellaties doen. Ook al is er een nieuwe minister, u zegt als standpunt: we wachten af wat de minister zegt. Maar u moet als burgemeester eigenlijk eerst vragen van: wij willen toch een uitzondering of een afwijking, omdat er zoveel mensen van de eerste lijnszone dat vragen. En dat gebeurt wel of niet, dat is nog altijd onduidelijk.
Ja, u vergelijkt de woonmaatschappij met de eerste lijnszone. Op zich vind ik dat een goede vergelijking. De bevoegde minister, wat de woonmaatschappij betreft, Matthias Diependalen, die heeft ons advies gevraagd. En er moest een beslissing zijn voor 1 januari 2023. Daar hebben wij ook een uitzondering gevraagd, of een afwijking gevraagd, en die is niet toegekend. Dat weet u. Wat de eerste lijnzone betreft, daar de definitieve beslissing, dus op dit moment horen wij nog steeds bij de eerste lijnzone Paliterland, daar verandert de volgende 2 jaar niks aan. Want dat gaat pas in op 1 januari 2025. Dus wij verwachten, net zoals dat bij de woonmaatschappij gebeurd is, dat de minister, en nu is dat minister Krevits, dat die, net zoals Matthias Diependaal in een tijd, heeft gevraagd naar een advies. En daarom zeggen wij: goed, de moment dat wij die vraag krijgen, dan gaan we, zoals we dat in de gemeenteraad van november 2021 hebben beslist, en wat dat in een paar gaat van stemmen was, dan gaan wij, vooraleer dat we een antwoord formuleren, gaan wij niet alleen de gemeenteraad contacteren, maar ook de mensen die daar actief bij betrokken zijn, dus dat zal de zorgraad zijn, en de gemeenteraad, vooraleer dat wij een antwoord gaan formuleren. Dus ja, wij wachten af en wij wachten de vraag van de minister af, zoals dat bij de woonmaatschappij ook gebeurd is.
En u kan dan nog altijd na een jaar niet zeggen of dat u een afwijking gaat vragen of niet?
Nee, want ik heb nog steeds geen gemeenteraadscommissie gehad waar dat alle actoren, en ik spreek dan over alle actoren, en niet enkel over de voorzitter van de eerste lijnzone of de gewezen voorzitter van de eerste lijnzone, dan wil ik alle actoren van de zorgraad eerst rond de tafel hebben, om hun mening te weten. Dat gaat niet alleen over de dokters, hè. Dat gaat even goed over tandartsen, apothekers, kinesisten, over iedereen.
Maar u heeft hier al toch al twee keer beweerd dat die uitzondering al is aangevraagd geweest, voor de eerste lijnzone.
Wij hebben op 17 juni 2021 een overleg gehad met de kabinetten van Wouter Beke en Bart Somers. Waar dat dus de eerste lijnzone en het gemeentebestuur aan het woord zijn gekomen. Dat is een overleg. Maar van dat overleg worden er geen verslagen van gemaakt, want jullie vragen naar verslagen. Datzelfde dat u zou vragen naar het verslag van een college. Er is geen verslag van. Er zijn alleen besluiten. En daar zijn de standpunten verdedigd geweest. En daar is er een afwijking gevraagd. En daar wachten wij nu op de nieuwe minister van Volksgezondheid, om te horen wat zij daarvan denkt.
Dus wij kunnen samenvatten, er is wel degelijk reeds een afwijking gevraagd voor de eerste lijnzone door u.
Ja. Dat is een correcte samenvatting.
Oké.
Er zijn zoveel overleggen waar dat de burgemeester wordt uitgenodigd, waar dat er een aantal mensen worden uitgenodigd, waar dat geen verslagen van worden opgemaakt. Hè? Allee, dat is toch niet abnormaal, hè?
Toch wel, dat is wel abnormaal. Want iedere keer dat ik ergens ging, naartoe ging, trouwens, ik moest ook altijd tekenen dat ik er was, twee tekenen het verslag. Dus als u zegt er worden geen verslagen opgemaakt, is dat manifest niet juist. Want als je een vergadering hebt, zeker een officiële vergadering,
over dit geval, dat was een teamsvergadering.
Bij twee ministers of bij die kabinetten, dan worden er zeker verslagen opgemaakt.
Een teamsvergadering en daar heb ik bij mijn weten er is ook geen verslag van gekomen. Dat is gewoon een teamsvergadering, een overleg, om te weten wat waren de standpunten. Voilà.
Maar omdat het zeker in deze materie dan vrij belangrijk is, wordt daar altijd verslagen van opgemaakt. Zo simpel is dat.
Dat ik u zeg dat wij wachten op de vraag van de minister. Hetgeen dat logisch is. Ik heb u daar juist op geantwoord dat ik eerst het advies wil weten van de volledige zorgraad en niet van enkele personen.
Maar op die meeting zelf vond u dan wel dat u voldoende informatie had voor die afwijking aan te vragen? Op die meeting zelf, die teamsmeeting, dan vond u wel dat u voldoende informatie had om die uitzondering aan te vragen, maar momenteel nu ineens weer niet meer. Oké, dan gaan we dat.
Ik moet eerst een vraag hebben. Hè. Ik verwijs u naar de woonmaatschappij. Er is een vraag gekomen, een officiële vraag van de minister, van Matthias Diependalen. En we hebben op die officiële vraag geantwoord. En ik ga niet in het wilde weg op vragen antwoorden. Ik wil een officiële vraag krijgen van de bevoegde minister. En dan kunnen we daarop antwoorden. En dat antwoord gaan we eerst voorleggen, vooraleer. En want die vraag vorige keer is ook aan het college gesteld. En ik verbind mij hiertoe, zoals we in november 2021 hebben gedaan, dat wij niet als college het antwoord gaan opmaken, maar dat we eerst daar de zorgraden en de gemeenteraad daarvoor gaan raadplegen.
Met alle respect, maar u gaat dan toch naar twee ministers om die afwijking te vragen. Of wat hebt u daar anders gaan doen? Of naar twee kabinetten?
Ik ben niet naar eender welk kabinet geweest. Die kabinetten hebben ons gecontacteerd om informatie op te vragen. Ja, en die informatie hebben ze gekregen.
En u bent daar naartoe geweest?
Ja. Dat was online, ja, natuurlijk.
Oh.
Er was nog geen teamvergadering en ze stellen die een vraag, daar hebben we antwoord
op. Al is dat online? Ja, en wat antwoord hebt u dan gegeven?
Ik ga er verder niet op ingaan. Ik wacht op de vraag van de bevoegde minister.
Ja. Zo heel lang is dat toch niet geleden. Hè? Dan zou ik denken, je zou dat toch nog wel weten wat je daarop geantwoord hebt.
lichtje groen en dan...
Dat kost van over de boom. Sonja zit daar kastje, ja.
Ja, nu wel. Ja, burgemeester, één vraag in de rand, omdat u zegt, we wachten gewoon op die officiële vraag vanuit de bevoegde minister. Allee, u bent toch zeker dat die vraag gaat komen? Allee. Omdat u zegt, we hebben destijds ook de vraag gekregen van minister Diependalen, maar allee, ik hoop dan dat er zekerheid gaat zijn dat er uitdrukkelijk die vraag wordt gesteld. Want anders zou het wel sneu zijn moest de trein gepasseerd zijn en...
Verwacht dat, vermis dat dat toch over een heel belangrijk iets gaat, zelfs als bij de woonmaatschappij, is heel belangrijk. Dus vooraleer dat de minister een beslissing neemt, gaat hij mij een advies vragen.
Allee, ik hoop dat en ik denk dat het dan toch belangrijk is om daar zeker duidelijk achter te informeren. Wat is dan verder de timing? Dat u zegt, ik wil een aantal mensen samenroepen rond de tafel, een aantal actoren. Allee, is dat iets voor op korte termijn of zegt u van ja, daar gaan we ook mee wachten, want de eerste volgende 2 jaar zitten we nog... Bij dezelfde zone of qua timing?
Het is toch voor 1 januari 2023?
Nee, 2025. Daar gaat het juist over. De woonmaatschappij is 2023. En vandaar dat er een beetje de verwarring is. Voor de woonmaatschappij moest er een beslissing gevallen zijn voor 1 januari 2023. Die beslissing is genomen, die is gepubliceerd. Dus daar horen wij, nu bij de woonmaatschappij Voorkempen. Wat hier betreft, als timing, het enige wat ik kan zeggen is dat vorige week, of nee, 14 dagen geleden, is het regio-decreet voor de tweede maal ter stemming geweest in het Vlaams parlement. Nadat er adviezen zijn gevraagd, die verwerkt zijn geweest. Het regio-decreet is nu naar de Raad van State gestuurd. Die hebben 30 dagen de tijd om hun opmerkingen te geven. En dan gaat dat regio-decreet goedgekeurd worden in het Vlaams parlement om in te gaan op 1 januari 2023. Daarna is het aan de bevoegde ministers, in wat de eerste lijnzone betreft, is dat de minister van Volksgezondheid, om zich te aligneren, om de mensen te raadplegen en om een besluit te nemen in verband met, met de eerste lijnzone. Dus dat gaat in de loop van 2023 zijn, maar wanneer in 2023, dat weet ik niet.
Het is iets dat leeft, je voelt
ja,
dat
dus
misschien is nuttig om toch tijdig de actoren daar een keer rond de tafel te zitten en dan niet te lang mee te wachten, lijkt me.
Ik wil met alle actoren rond de tafel gaan zitten, maar ik moet wel eerst een vraag hebben. Hè. Ik moet een vraag hebben van wat gaat de minister vragen? Datzelfde als bij de woonmaatschappij. Er is een vraag geweest en daar moeten we op antwoorden.
Ja, allee, ik deel uw mening niet. Ik denk dat altijd een gemeente kan zeggen van kijk, in dat dossier moesten wij daarvan zone moeten veranderen. Dat is hier lokaal niet gedragen. Dus ik denk dat dat toch ook kan gecommuniceerd worden, zelfs zonder dat een uitdrukkelijke vraag wordt gesteld. Maar allee, dat is mijn mening.
Ja. Ja.
Dat ik in het begin heb gezegd dat die sectorale regelgeving moet aangepast worden. Men is op de kabinetten volop bezig daarmee. Men is bezig met de herschikking van de zorgraden en dergelijke. Dus wij moeten eerst, dat moet eerst gebeurd zijn, vooraleer dat ze terugkomen naar de gemeentebestuur.
Nou, ik sluit me er ook wel bij Sonja aan. Je kunt ook wel proactief eens een advies geven aan de minister. Je moet toch niet altijd wachten op een vraag, want dan komt het toch te laat.
Nee, als er een vraag komt, dan moeten wij antwoorden op die vraag. En dan komen we niet te laat, want we zullen zorgen dat dat binnen de gepaste termijn beantwoord wordt. Maar ik moet eerst de vraag hebben.
Wij willen dan eerst stemmen over het amendement van het gemeentebestuur, zoals er juist voorgesteld door de burgemeester. Graag uw stemming. 6 voor en 7 tegen. Dan graag de stemming over het voorstel van Goesting. Zeven voor en zes tegen. Hierbij is de interpellatie het voorstel van Goesting aangenomen.
Ik zie dat het verslag niet geregistreerd is. Kunnen we terugstemmen over het verslag? Puntje.
Ja. Een vraag van de algemeen directeur. Even terug te stemmen over de goedkeuring van het verslag. Die stemming is niet geregistreerd. Dus graag terug jullie stemming over punt 1, notulen en zittingsverslag van de vorige zitting. Negen voor en vier tegen.
Ik wou nu nog even terugkomen op het vorige punt. Hoe gaat dat nu verder in zijn werk? Is het Schepencollege dat het een uitzondering gaat aanvragen? Of doen we dat vanuit de gemeenteraad?
Dat gaat eerst in het college komen.
Ja.
Ik denk dat de gemeenteraad heeft dat goedgekeurd. Dus nu denk ik dat het college ook niet anders kan, hè?
Okay.
Behandelen. Je moet de beslissing van de gemeenteraad wel respecteren. Hè?
Ja, maar daar is geen discussie over. Hè? Dus het college staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Dus dat zal uitgevoerd worden. Hè?
Ja. Weet u al wanneer dat je dat gaat agenderen op het college? Dat we dat in doog kunnen houden?
Dat moet niet geagendeerd worden op het college. Dat is gewoon de briefwisseling. Die vertrekt vanuit het college van burgemeester met het besluit van de gemeenteraad. Dat wordt ook gepubliceerd op de website. Dat wordt ook wordt naar ABB toegestuurd. Dus het is niet dat we dat in een doofpot kunnen steken of dat het college in een doofpot kan steken. Dat gaat een van de weken zijn beslag nemen. Hè.
Maar ik hoor de burgemeester toch juist zeggen dat dat in het college dan zal behandeld worden?
Nee, ik heb gezegd we gaan dat behandelen. Ik heb niet gezegd in het college.
Ah, en met wie gaat dat dan behandelen?
Ja.
Met de administratie.
Er wordt gewoon doorgestuurd, ja.
We maken een brief op, ondertekend door de voorzitter en door mezelf, net zoals vroeger. En dan sturen we die door. Hè.
Ja. Ja. Zij is curieus.
Gaan we over naar het volgende punt. Een interpellatie van CD&V Wij. In verband met een motie betreffende het akkoord over de programmatische aanpak stikstof en de impact daarvan op de landbouwsector.
Ja, goedenavond iedereen. Voor de derde keer staat dit op de agenda van de gemeenteraad. 23 mei was het de eerste keer, toen niet behandeld of daar is er niet over van gedachten gewisseld. 20 juni werd het ook niet behandeld, vandaar dat wij dat toch wel spijtig vonden dat dat niet kon behandeld worden op 20 juni. En dat nieuw uitstel van die behandeling tijdens de gemeenteraad van september van dit jaar te laat zou zijn. De adviezen van het lokale bestuur worden verwacht, zoals u weet, voor 1 augustus van dit jaar. Bleef er ons geen andere keuze dan een organisatie van de gemeenteraad voor 1 augustus. Dat hebben we ook gedaan en ik wil bij deze nogmaals alle gemeenteraadsleden bedanken die het verzoek voor deze extra gemeenteraad hebben ondersteund. Hiermee komt dus deze motie voor de derde keer op de agenda van onze gemeenteraad. En ik ga ervan uit dat we tijdens deze zitting wel van gedachten kunnen wisselen over de inhoud van deze motie. En dat we die motie ook ter stemming kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Dat wilde ik even als inleiding meegeven. Nu, dat pasakkoord zelf, dus het akkoord pas dat vandaag voor ligt, raakt zo goed als alle land- en tuinbouwbedrijven. Groot, klein, klassiek, biologisch, plantaardig, dierlijk, boeren die de korte keten bevoorraden en voor dagelijks vers betaalbaar voedsel. Onze Vlaamse landbouwers zorgen vandaag voor producten van wereldtop. Zowel op vlak van smaak, voedselveiligheid en kwaliteit op vlak van klimaat, milieuvriendelijkheid en dierenwelzijn zijn onze boeren absolute koplopers. Door het pas zoals het vandaag voorligt, komt onze lokale voedselproductie onder een enorme druk te staan. Voedsel van hier kopen, in hoevenwinkels of in de supermarkt, dat zal met dit pas veel minder evident zijn in de toekomst. Ons voedsel zal dus van elders moeten komen en wordt daar geproduceerd met heel wat minder aandacht voor klimaat, milieu en dierenwelzijn, werkomstandigheden enzovoort. De duurzaamheid van onze voeding zal er bij gevolg op alle vlakken op achteruit gaan. De Vlaamse regering maakt ons dus voor onze voedselvoorziening veel meer afhankelijk van andere landen. Is het dat wat we nu willen? De impact van dit akkoord is voor onze landbouwers bijzonder groot. In het ontwerppas dat voorligt, wordt enkel en alleen over de Vlaamse landbouw gesproken. De Vlaamse regering verwacht van deze sector dat ze in haar eentje het probleem oplost waarvan ze slechts voor 29% de oorzaak is. De doelstellingen die ze voor de landbouwsector naar voren schuift zijn torenhoog. Maar het is vooral de manier waarop men deze wil bereiken die bij de landbouwers het hardst aankomt. Zo geeft de regering de landbouwers slechts een heel beperkt aantal mogelijkheden om hun uitstoot te doen dalen. Dat maakt het voor de meeste landbouwers praktisch onmogelijk om op een haalbare en betaalbare manier aan die eisen te voldoen. Door de strakke deadlines die de regering stelt, krijgt de sector ook geen tijd om nieuwe, innovatieve technieken en maatregelen te ontwikkelen die deze opdracht wel haalbaar zouden maken. De landbouwers worden dus met de rug tegen de muur geplaatst. En daarnaast schuift de regering ook maatregelen naar voren die amper bijdragen aan het verlagen van de stikstofdeposito, maar wel enorme gevolgen heeft voor onze boeren. Het voorbeeld hiervan is het verbieden van het bemesten van bepaalde gronden. Deze maatregel heeft bijna geen effect op het verlagen van stikstofemissies, maar zorgt er wel voor dat duizenden hectare grond niet langer gebruikt kunnen worden om gewassen op te telen. De impact hiervan op de bedrijven is enorm als je weet dat de grondprijzen in Vlaanderen uit de pan vliegen en bedrijven in hun verdienmodel willen rekenen op die grond. Veel hectare grond, ook in Ranst, zijn getroffen door die maatregelen. Een ander voorbeeld zijn de plannen voor de zogenaamde piekbelasters. De Vlaamse regering noemt deze bedrijven de grootste vervuilers, maar dat zijn ze helemaal niet. Deze bedrijven stoten niet te veel stikstof uit. Ze hebben gewoon de pech dat men jaren geleden vlak bij hun bedrijf Natura 2000 gebieden heeft aangewezen. En in die tijd werd hen verteld dat dit helemaal geen impact zou hebben op hun bedrijf. In dit stikstofakkoord wil de regering echter 41 piekbelasters de deur laten sluiten tegen 2025, zonder rekening te houden met al hun vergunningen die ze bezitten. Twee daarvan bevinden zich in onze gemeente. Van deze groep bedrijven zijn trouwens heel wat die niet eens een grote impact hebben op de actuele natuurwaarde. Een familiebedrijf dat je voorouders uit de grond heeft gestampt en waar je zelf heel je leven een toekomst hebt opgebouwd, is van het een op het andere moment niets meer waard. Dit zorgt voor menselijke drama's. Het vergunningskader dat in het akkoord voor landbouwbedrijven beschreven wordt, is enorm strikt. Bedrijfsontwikkeling is daarmee zo goed als uitgesloten. Voor veel landbouwers dus een streep door de toekomstplannen die ze voor ogen hadden, niet in het minst voor de jonge boeren. Vooral het feit dat het kader voor industriële bedrijven nochtans met dezelfde impact als de landbouwbedrijven, veel soepeler is, zet vandaag veel kwaad bloed. Om al deze redenen, geachte gemeenteraadsleden, is het gepast om vanuit onze gemeenteraad een advies te formuleren aan de Vlaamse regering. Een advies dat rekening houdt met hierboven genoemde elementen en om een toekomst te geven aan de landbouw in het algemeen en aan de jonge landbouwers in het bijzonder. Omdat er in onze gemeenteraad heel wat landbouwers, 48 professionele bedrijven, maar ook ketenpartners getroffen zullen worden voor dit pasakkoord, vragen we aan de gemeenteraad met aandrang om de Vlaamse regering dit advies over te maken. U heeft het advies allemaal gekregen. Daar zitten een zevental elementen in. Ik overloop die heel kort met de vraag om dat te bekijken, te bespreken en daarna goed te keuren. 1. De gemeenteraad van Ranst vraagt aan de Vlaamse regering om ervoor te zorgen dat het beleid uitgaat van een goede onderbouwing. Daarom vragen we om een socio-economische impactanalyse en grondig ecologisch onderzoek te doen, zodat keuzes kunnen gemaakt worden op basis van wetenschappelijk aangetoonde feiten. 2. We vragen om haar gemaakte afspraken uit het verleden na te komen ten aanzien van verleende vergunningen en de ontheffing van de nulbemesting in groene bestemmingen. Zich op te stellen als een betrouwbare partner voor de landbouwsector in het stikstofdossier en zo de bestaande onzekerheid voor deze bedrijven volledig weg te nemen. Ten derde, uit te gaan van sectorale doelstellingen in tegenstelling tot doelstellingen op bedrijfs- en zelfstalniveau. Daarbij ook het aandeel van de stoppende bedrijven mee in rekening te nemen, zodat de reductiedoelstellingen voor de blijvende landbouwers naar beneden kunnen en er ontwikkelingsruimte blijft voor de blijvers. Ten vierde, een sfeer te creëren waarin innovatie wordt aangemoedigd en ondersteund. Bijvoorbeeld het aanstellen van een beoordelingscommissie om nieuwe technieken goed te keuren. Er moet de mogelijkheid worden voorzien dat meer technieken erkend en toegelaten worden. Op die manier hebben landbouwers de keuzemogelijkheden om hun stikstofemissies te verminderen. Ten vijfde, de kritische depositiewaarde. Niet als absolute voorwaarde naar voren te schuiven, omdat het enkel een waarde is die een potentieel risico aangeeft. En ten zesde, de aanpak van de speciale beschermingszones niet door te trekken naar de VEN-gebieden, de Vlaamse ecologische netwerken, omdat de beleidsmatige onderbouw wat natuurdoelstelling betreft totaal verschillend is voor die zones. En tenslotte, ten zevende, gelijk evenredig rekening te houden met de stikstofemissies afkomstig van het buitenland. Landbouw kan en mag niet als enige opdraaien voor het stikstofprobleem. Dit leggen wij graag ter goedkeuring voor aan deze raad.
Het openbaar onderzoek betreffende de programmatische aanpak stikstof werd afgesloten op 17 juni 2022. En bij de gemeente zijn er een 40-tal bezwaarschriften binnengekomen, die bezorgd werden aan het departement Omgeving van de Vlaamse regering. En de tekst die u daar juist hebt voorgelezen, die heb ik daar een paar keer in tegengekomen. Ik heb al deze bezwaarschriften ook doorgenomen en stel vast dat het merendeel van de negatieve bezwaren handelen over de voedselvoorziening, het te strikt beoordelingskader en de toekomstmogelijkheden voor de land- en de tuinbouwers. De positieve bezwaren, die er ook waren, die we ontvangen hebben, vinden het pasvoorstel een eerste noodzakelijke stap. In de krant las ik, vanuit de oppositie vonden we het belangrijk en noodzakelijk om deze extra gemeenteraad te organiseren voor 1 augustus, de uiterste datum voor het afleveren van een advies aan de Vlaamse overheid. Dat zegt u blijkbaar in de krant. Maar eigenlijk klopt dat niet. Want een extra gemeenteraad was helemaal niet nodig, vermits de gemeenteraad niet bevoegd is om een advies te geven. Conform de planmeerregelgeving is enkel het college van burgemeester en schepenen bevoegd om een advies te verlenen. Dit werd ons ook bevestigd door het agentschap Binnenlands Bestuur. Nadat wij die bevestiging hebben gekregen, hebben wij jullie uitgenodigd om jullie te betrekken bij de opmaak van het advies van het college van burgemeester en schepenen. Maar spijtig genoeg bleven jullie vasthouden aan deze extra gemeenteraad en wisten jullie niet in te gaan op de uitnodiging van het gemeentebestuur. Ik ben het volkomen met u eens dat Ranst een landelijke gemeente is die bekend is om haar fruitteelt en waar eveneens nog 48 professionele landbouwbedrijven actief zijn. Deze bedrijven, zoals u ook zegt, zijn het resultaat van hard werk door hele families en gezinnen, vaak generaties lang. En er is geen menselijke manier om een landbouwer te vertellen dat die zijn levenswerk verplicht moet stopzetten. Maar het zou nog onmenselijker zijn hen valse hoop te geven zonder dat er zekerheid is. Het college van burgemeester en schepen heeft vervolgens zijn verantwoordelijkheid opgenomen en een advies opgesteld dat vrijdag 22 juli werd goedgekeurd. Dit advies werd ter kennisname aan alle gemeenteraadsleden bezorgd. In het kort behandelt dit advies het volgende. Dat het stikstofakkoord de sleutel moet zijn tot een duurzame toekomst voor onze landbouwers en vooral voor de jonge landbouwers. Er moet een goed evenwicht gerealiseerd worden tussen ons leefmilieu, onze gezondheid en de landbouwactiviteiten in Vlaanderen. Er moet rechtszekerheid zijn voor de landbouwers, zodat deze kunnen blijven investeren. En uit de ontvangen bezwaren blijkt dat er nog veel vragen zijn rond het pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen. Wij vragen dan ook om de middelen in concrete maatregelen om te zetten. We wijzen op het feit dat de MER onvolledig is en vraagt dat de paslijst voor de categorieën die niet vervat zijn in de generieke reductiemaatregelen eerst worden uitgewerkt. Het gemeentebestuur van Ranst roept ook de Vlaamse minister van Landbouw op om te bekijken hoe het verdienmodel van de landbouwers kan worden beschermd, zodat deze meer overhouden op het einde van de maand en hoe we onze eigen Vlaamse producten meer in de markt kunnen zetten. Het college van burgemeester in Schepenen legt haar advies als amendement voor aan de gemeenteraad en vraagt aan de gemeenteraad om dit advies bij te treden.
Burgemeester, ik zou er kort willen op reageren. Ik heb ook gemerkt dat vrijdagavond wij een besluit van het college hebben ontvangen in verband met het pas. Vind ik op zich een goede zaak dat er toch aandacht wordt besteed vanuit het college, dus wat, dat waardeer ik. En ik moet ook zeggen, er zitten een aantal elementen in waarvan ik denk van kijk, dat is op zich een mooie aanvulling. Ja. Maar wat ik wel betreur, dat het ontwerp toch, en de besluit tenminste, in grote mate toch wel het pasakkoord zoals het nu voor ligt verdedigt. Daar wordt ook gesproken over dat er voldoende middelen zijn. Ik weet niet waar u die cijfers haalt. U spreekt ook over de bedrijven die onder de norm zouden vallen. Ik ben er vrij zeker van dat er in de Rans geen enkel bedrijf is dat daar aan voldoet. Ik merk dat u ook geen melding maakt over de vele hectare grond waar die nulbemesting van toepassing zou zijn. Dat betreur ik. En ik betreur ook dat het eigenlijk over de rode bedrijven, dat daar ook het standpunt is van goed, zo interpreteer ik het, van ja, die moeten maar verdwijnen. Dus het is een wat dubbel gevoel wat ik had dit weekend. Dat zeg van kijk, er is inderdaad een collegebeslissing op zich niet verkeerd, maar inhoudelijk is dat toch wel vatbaar voor heel veel bijsturingen. En als u zegt, het is volgens het decreet lokaal bestuur de bevoegdheid van het college om een advies op te maken, dan kan ik u daar helemaal in bijtreden. Alleen is het wel zo, burgemeester, als het een advies is van het college wat kan steunen op de brede goedkeuring van de gemeenteraad, is dat een veel sterker signaal. Dus daarom dat ik toch zou willen voorstellen dat wij dit hier ter stemming voorleggen en dat wij niet ingaan op het amendement van het collegebesluit.
Ja, ik denk dat het college dat wij het noodzakelijk hebben geacht om een advies op te stellen. En ik blijf erbij dat ik het heel spijtig vind dat jullie daar niet zijn op ingegaan op die uitnodiging. Ik heb u uitgenodigd om in gesprek te gaan. Dan hadden we misschien nog bijkomende teksten kunnen erin brengen. Maar het advies is nu goedgekeurd door het college. En dit is het advies dat wij gaan doorsturen. Doorsturen. Het enige wat we u vragen is om dit advies van het college mee te ondersteunen. Dat kan dan bijkomende kracht geven. We hebben daar effectief een tijd over gedaan om dat advies op te stellen. Niet enerzijds die uitnodiging die we naar jullie hebben gestuurd, waar we nu op in wou gaan. Anderzijds onze vragen naar het agentschap Binnenlands Bestuur, om zeker te zijn dat we de juiste, dat het college en enkel alleen het college het advies kon opmaken, dat nu gevraagd is. En hetgeen dat ik merk is, u hebt zelf uw bezwaarschrift, heel veel mensen die hier in de zaal zitten hebben een bezwaarschrift ingediend, waar dat al die elementen die u naar voren haalt ook in staan. En dan is het nu aan de Vlaamse regering om rekening te houden met die elementen.
Maar u begrijpt, we hebben dus toch wel een verleden, dat heb ik in het begin een beetje geschetst, we hebben toch wel een verleden wat dit agendapunt betreft. Op 23 mei hebben we dit gebracht. En wat is er toen gebeurd? U heeft toen gezegd, ik citeer nu letterlijk het verslag, de gemeenteraad kan hier geen eensduidend advies geven. Dus datgene wat u ter stemming voorlegt, dat gaan we niet laten stemmen. Dat is toen uw beslissing geweest. Ik heb er onmiddellijk op gereageerd, van eigenlijk is het niet de burgemeester die dat kan doen. Eigenlijk had u toen moeten vragen, we stemmen om daar niet over te stemmen. Dat heeft u niet gevraagd. Ik heb erover contact gehad met de VVSG, zeggen van kijk, eigenlijk wat hier gebeurt niet rechtsgeldig, maar in plaats van juridisch te gaan aanvechten, kan u veel beter dat volgende keer, u heeft nog tijd, opnieuw op de raad plaatsen en dan is dat gebeurd. Dus dat heb ik gedaan. Op de raad van 20 juni hebben we dat opnieuw geplaatst in de hoop en de verwachting dat dat zou behandeld worden. We hebben dat door de omstandigheden niet kunnen behandelen. Ik heb dan onmiddellijk contact genomen met een voorzitter van de gemeenteraad van kijk, dit doet zich voor. We hadden een punt grondig voorbereid in de hoop en de verwachting dat we kunnen bespreken en beslissen over dat dossier. En wat heeft de voorzitter van de gemeenteraad geantwoord? Ja, dat is spijtig, dat is niet kunnen doorgaan. Ja, dan begrijpt u ook, wij kunnen dat niet zomaar laten liggen. De gemeenteraad van september zou te laat geweest zijn. Dus daarom dat wij niet anders de mogelijkheid zagen dan die extra gemeenteraad in te roepen. En ik moet je ook wel zeggen, burgemeester, nogmaals, ik ben blij met datgene wat er vrijdag is gepubliceerd, maar het vertrouwen was tot vrijdag in onze rangen toch wel, eerst wil u het niet behandelen, tweede keer wordt het ook niet behandeld, dus het vertrouwen was een beetje zoek. Maar nogmaals, ik ben blij wat ik gezien heb op vrijdag. Ik zeg alleen van wat wij hier willen voorleggen, ter stemming willen laten goedkeuren, dat dat ruimer is, vollediger is en meer gedragen door de sector. En daarom dat ik zou willen voorstellen om dit voorstel, wat wij hier voorleggen, ter stemming voor te leggen.
Ja, als u de, zoals u daar juist aanhaalt, dat klopt. Op 23 mei hebt u dat voorgebracht op de gemeenteraad. En dat klopt ook dat ik toen gezegd heb, ja, we gaan dat nog niet goedkeuren, omdat het openbaar onderzoek nog lopende was. En ik eerst eens even wou weten van hoeveel bezwaarschriften dat er hier zouden binnenkomen binnen in de gemeente en wat dat er in die bezwaarschriften staat. Dus het merendeel van die bezwaarschriften is op 16-6 binnengekomen, hè, want men wacht gewoonlijk tot de laatste dag, maar bon, geen enkel probleem. Dus ik heb al die bezwaarschriften gelezen en op basis daarvan heb wij besloten van, ja, moeten wij een advies uitbrengen. Voor mij was dat op die moment duidelijk. We hebben dat in het college besproken. Ja, dat dat op 20-6 niet is kunnen doorgaan, ja, dat is niet mijn schuld. Maar wij hebben dat in het college besproken en wij vonden het dan ook noodzakelijk om dat niet enkel en alleen hier vandaag als amendement in te brengen, het advies dat het college heeft opgesteld, maar u dat vrijdag ook te bezorgen.
Ja, burgemeester, ik zie in uw besluit dat u een opmerking gaat doorgeven aan de Vlaamse regering. U zal ze waarschijnlijk wel zo kennen, onze zowel Demir van jullie partij, maar u kan u misschien zeggen dat er geen enkel draagvlak is voor dat stikstofakkoord. Hè. Wie heeft hier zelfs voor gestemd? Stond dit in het verkiezingsprogramma van de Vlaamse regeringspartijen? Natuurlijk niet. Dit stikstofakkoord is onredelijk en zal vooral familiale landbouwbedrijven treffen. Vlaanderen heeft de landbouw nodig, mensen. Nu meer dan ooit. Luister toch eindelijk naar onze landbouwers. Verscheur dit akkoord. Start een echt overleg met de sector en kies voor de redelijkheid.
Ja, het is niet aan mij om dat akkoord te verscheuren. Dat is aan de Vlaamse regering en daar ben ik, maak ik geen deel van uit, gelukkig maar. Vandaar ook dat wij het nodig hebben geacht om een advies op te stellen. En dat gaan wij ook binnenbrengen, zodanig dat dat voor 1 augustus... trouwens, het is al opgeladen, denk ik, in het loket. Dus dat het college het belangrijk vond om vanuit Ranst een advies op te maken.
Ik zou het dan persoonlijk, als ik van u moest zijn, bij de verantwoordelijke minister, bij Joël Demir, zelf gaan binnengeven en een keer op tafel gaan kloppen.
Het is niet alleen de verantwoordelijke minister Joël Demir, het is evengoed de verantwoordelijke minister Landbouw, het is de volledige Vlaamse regering. En dat gaat de volledige Vlaamse regering, moet daar een oordeel over vellen en niet één minister. Eén minister kan niet beslissen.
Ja, burgemeester, ik hoor u zeggen dat het niet uw fout is, dat dat op 20-6 niet behandeld is. Wie zijn fout was het dan wel? Wij zijn blijven zitten, hè? Jullie zijn buiten gegaan. En dan nadien hier komen zeggen, ja, het ligt niet aan ons. Eerst met allemaal buiten gaan, of met de meerderheid buiten gaan, of een groot aantal. Zodoende dat we niet meer in aantal zijn om dat te behandelen. En dan hier nu zeggen, ja, dat ligt niet aan mij. Aan wie ligt het dan wel? Hadden jullie blijven zitten, had het toen al kunnen behandeld worden. 1. 2. Mijn punt is, wat houdt u tegen om deze motie nu hier goed te keuren? En dat bij, aanvullend, als zijnde gedragen door de ganse gemeenteraad, mee ter kennis te brengen aan de Vlaamse regering. Ik denk dat dat, zoals Fernand zegt, een krachtiger signaal zou zijn wanneer wij dit aanvullend ter goedkeuring hier voorleggen, unaniem goedkeuren, dat we toch bijkomende kracht bijzetten bij hetgeen u vanuit het college gestuurd hebt. Mijn zinziens is dit een krachtiger vraag en bod en motivering dan hetgeen vanuit het college vertrokken is. Dus mijn vraag is om dat hier nu wel degelijk ter stemming te brengen En anders moeten we maar eerst stemmen over de stemming. Dat hebben we in het verleden nog gedaan. Dat er een stemming georganiseerd werd om te zeggen, gaan we over dat punt stemmen of niet? Dan werd dat weggestemd. We kunnen dat hier ook nu doen of we een stemming organiseren, al dan niet. Daar kan iedereen zijn stem uitbrengen. Het resultaat nadien kunnen we dan die motie hier ter stemming brengen. Maar ik begrijp niet goed wat u belet om die motie nu niet ter stemming voor te leggen. Dat verstaan ik niet.
Ja, ik zal nog eens herhalen hetgeen dat ik in het begin heb gezegd. Dat het het college is die advies moet uitbrengen. En dat hebben wij ook gedaan. En wij vragen aan de gemeenteraad om dat advies te ondersteunen. Meer vragen wij niet. Vragen jullie daarna de stemming over die motie? Ja, dat is geen enkel probleem, hè?
Sonja?
Is er dan inhoudelijk een bezwaar, burgemeester, om de argumenten die nog bijkomend zijn opgenomen in de interpellatie van CD&V, om die gewoon toe te voegen aan jullie document?
Ja, daar is een bezwaar in die zin dat het college een beslissing heeft genomen. Het college heeft ruim de tijd genomen om een grondig advies op te stellen. En dat is vorige week goedgekeurd. En dat is vorige week doorgestuurd, zoals het hoort. Want het college is de adviesverlenende instantie, niet de gemeenteraad. Dus wij kunnen aan die tekst niks meer veranderen, want dat is al goedgekeurd in het college.
Ja. Met welke van de 7 punten is er dan juist een probleem in die interpellatie? Bij welke van de 7 punten wilt u zich dan niet aansluiten?
Fernand?
Ja, burgemeester, het zou van veel respect getuigen als u in de wetenschap bent dat er op maandag uitvoerig over dit dossier in de gemeenteraad een gesprek zou gevoerd worden, dat u met het college, het advies moest pas op 1 augustus binnen, dat u met het college zegt van kijk, wij gaan daar wij ons op voorbereiden, dat begrijp ik, maar wij wachten de bespreking in de raad af om uiteindelijk te komen tot een besluit. En om dat besluit dan te verzenden naar de bevoegde overheid. Dus eigenlijk wat u op vrijdag gedaan heeft, goed. Ik ben blij dat u er aandacht aan besteed heeft. Alleen vond ik het spijtig dat er op vrijdagavond, dat wij dan in kennis worden gesteld van een besluit van het college. Over een onderwerp wat in de gemeenteraad uitvoerig nu zal besproken worden. Dan denk ik van, het had veel beter geweest om alle gemeenteraadsleden hier, zoals nu gebeurt, de kans te geven om daarover de dingen te zeggen die erover te vertellen vallen, om dat uiteindelijk in een besluit te gieten. En dat besluit dan vanuit het college, wat u terecht zegt, het college moet dat besluit maken, maar dan gesteund door die ganse gemeenteraad, kan overgemaakt worden aan de Vlaamse overheid. Dus ik blijf hier, net zoals meneer Hofman zegt, ik blijf hier toch wel halstarrig vasthouden met de zekere koppigheid van dit willen wij nu ter stemming voorleggen.
Ik wil u wel even wijzen op... ik vind het een klein beetje oneerlijk, hè? We hebben u uitgenodigd om daarover te praten. Ik heb u gebeld daarover, want u had die motie ingediend. We hebben u gebeld met de vraag van, we willen daarover praten. Vooraleer, zodanig dat we een advies kunnen opstellen. U hebt mij dan 2 dagen later of de dag daarna teruggebeld met te zeggen, nee, wij gaan niet in op die uitnodiging, want wij wensen dat op die extra gemeenteraad te laten bespreken. Goed, dan hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen en gezegd, ja, nee, we moeten nu ons advies klaarmaken. Dus, voilà.
Niet de reflectie dat we wachten tot maandag om nadien dat advies vanuit het college te finaliseren?
Nee, want er is geen college meer voor 1 augustus. Dit was ons laatste college voor 1 augustus.
Voorzitter, ja, als ik toch even mag, u zegt ja, ik heb contact opgenomen met Fernand die de motie had ingediend. Geen enkel probleem, maar uiteindelijk met de andere raadsleden, die waren er dan niet bij. Hè? Die kwamen niet aan bod. Ja, nee, ja. Ja, goed. 2, wanneer je hier nu die motie goedkeurt, alle leden van het schepencollege zijn er toch bij. Dus dat wil zeggen, of toch 3 van de 4 schepenen en een burgemeester. Dus 4 op de 5 zijn aanwezig, een ruime meerderheid van het college. Wanneer die dat hiermee goedkeuren, ja, is het ook een signaal vanuit het college dat er een goedkeuring is. Hè? Want die zitten hiermee in de gemeenteraad. En anders moeten ze afkeuren. Nou ja, je kunt toch kleur bekennen nu. Je zit hier nu. Met 4 van de 5.
Ja, voorzitter, ik wil nog even terugkomen op waar de burgemeester refereert. Inderdaad, de burgemeester heeft mij gebeld met de vraag van daar kan over gepraat worden, maar dan niet in de gemeenteraad. Goed, dat vond ik een wat vreemd voorstel, omdat ik denk van de plaats waar wij hier als gemeenteraadsleden gehoord worden, waar wij kunnen ons gedacht zeggen, dat is eigenlijk in de gemeenteraad. En ik vind het eigenlijk een beetje de democratie, de gemeentelijke democratie, ja, dat zit hier. En daarom dat ik dacht van, de beste plaats om dat te kunnen doen is de gemeenteraad. Nu, ik heb inderdaad, want het is heel uitzonderlijk dat dit gebeurt, een gemeenteraad samengeroepen door de oppositie. Ik heb met alle mensen van de oppositie dan inderdaad vervolgens contact opgenomen. Die hebben vanaf het eerste uur toen we die vraag stelden, onmiddellijk gezegd van kijk, wij gaan voor die extra gemeenteraad. Ik heb die daarna op de hoogte gebracht van kijk, de burgemeester stelt voor om dat niet te doen. Ik heb die mensen niet meer kunnen overtuigen, burgemeester, van die gemeenteraad niet te laten doorgaan. Het initiatief was genomen, die trein was vertrokken. En ik kon die niet meer stoppen. Dus het is eigenlijk, nogmaals, de gemeenteraad, het hoogste gezagsorgaan in de gemeente, een voorbeeld van hoe een democratie kan functioneren, die vandaag hier aan zet is en het woord voert, de debatten voert, om uiteindelijk te komen tot een beslissing die gedragen is door die gemeenteraad en die kan uitgevoerd worden door het Schepencollege.
Ja, als ik u dan hoor, dan... Als we dan een gemeenteraadscommissie samenroepen, is dat dan ook een niet-democratisch orgaan? Er gebeurt toch ook dat wij een gemeenteraadscommissie samenroepen om jullie te informeren? In dit geval was die uitnodiging in dezelfde zin. En dan hadden wij misschien... Ik vond het logisch om die uitnodiging naar jullie uit te sturen.
Ik heb alle respect voor alle vormen van overleg en mogelijkheden die daartoe zijn. En gemeenteraadscommissies zijn zeker en vast een belangrijk element. Maar de hoogste plaats of het hoogste niveau van besluitvorming in de gemeente is de gemeenteraad. Dat is hier. En als de gemeenteraadsleden ervoor kiezen om dat hier te doen, ja, dan heb ik daar niets op tegen. Begrijpt u dat?
Ik begrijp dat. Maar ik heb u niet gezegd dat die gemeenteraad dat niet zou kunnen doorgaan. Ik heb gezegd, we willen overleg. We willen dat opstellen. En had u dan daarna, had u na dat overleg gezegd, ja, die gemeenteraad moet doorgaan, ja, dan had die gewoon moeten doorgaan, want u hebt die aangevraagd met 1/3 van het aantal stemmen. Dus op zich was er geen enkel probleem om in overleg te gaan.
Datgene wat er gebeurd was op 23 mei en 20 juni, moet ik zeggen dat het vertrouwen aan onze kant een beetje zoek was.
Dat we dan moeten stemmen, of dat we zelfs die motie gaan stemmen, al of niet. Hè?
Dan worden er terug twee stemmingen achter elkaar gehouden. De eerste stemming zal gaan over het voorstel van het gemeentebestuur. Over de motie CD&V. Amendement. Het amendement van het gemeentebestuur.
Van het college,
ja. Dus ik vraag eerst de stemming over het amendement van het college, zoals voorgesteld door de burgemeester. Tien voor en drie tegen. Dan vragen wij... De burgemeester vraagt om de gemeenteraad even te schorsen. Wij hernemen nu de gemeenteraad van 25 juli met de stemming over de motie zoals voorgesteld door Fernand Bossaerts van CD&V. Graag uw stemming.
Mag ik heel even, voorzitter, voor alle duidelijkheid, gaan we nu meteen over die motie stemmen?
Ja. Ja.
Ja. Ze zijn dus akkoord dat daarover gestemd wordt?
Ja.
Ja, ja meneer, dat is goed. Het is maar dat iedereen het duidelijk weet. Hè.
Dank u voor de verduidelijking. Zeven voor en zes onthouding. Daarmee is de motie goedgekeurd. Punt 4.
Ja, voorzitter. Mag ik dan vragen, die motie is goedgekeurd, mag ik dan vragen naar het vervolgtraject nu van deze motie?
Dat wordt door het college nu opgenomen, nee, door de administratie nu opgenomen, zoals bij het vorige punt.
Voor mij is dat ook wel een goede vraag. Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten wat ik ermee moet doen.
Ja,
we zullen dat dan vragen aan binnenlands bestuur.
Het is een besluit gedragen door de meerderheid in de gemeenteraad.
Ja.
Een advies.
Het is een motie.
Het is een motie,
een
ja.
Advies.
Ja. Ja, om op te nemen in advies, ja.
Het is een motie.
Ja.
Maar volgens het decreet is de gemeenteraad niet bevoegd.
Nee.
Dus ja, dus ik weet niet, de gemeenteraad mag zijn eigen wetten maken, maar moet eigenlijk de hogere regelgeving respecteren. Dus ik ga die vraag voorleggen, maar we zullen die ook overmaken aan het kabinet. Ik weet niet dat die ontvankelijk wordt verklaard, maar dat is iets wat de Vlaamse administratie wij moet doen. Hè. Maar de gemeenteraad heeft een beslissing genomen. Wij voeren die uit. Wij moeten die uitvoeren. Wat die ontvankelijk wordt ervaren door de Vlaamse administratie, dat kan ik niet weten. Dat kan ik ook niet doen. Maar we gaan die wel gewoon opsturen.
Dus in dit geval, als ik het goed begrijp, directeur, is het een gemeenteraadsbesluit wat u overmaakt aan de Vlaamse overheid.
En een collegebesluit.
En een collegebesluit, de beide, ja.
Het collegebesluit is opgenomen in het lokaal loket, het omgevingsloket.
Ja.
Wij zullen die ook overmaken. Het is aan de Vlaamse administratie om die te behandelen. Wij kunnen daar...
Ja.
Maar wij moeten een beslissing van de gemeenteraad uitvoeren. Wat die al dan niet ontvankelijk is, of wat we die kunnen opladen in het omgevingsloket, dat weet ik niet, maar we zullen die wel overmaken. Ja. Het is aan de Vlaamse administratie van Milieu om die al dan niet te behandelen. Ja.
Maar stel als het college beslist om deze beslissing over te maken aan de Vlaamse overheid, dan neem ik aan dat er toch geen probleem is, hè?
Ik kan niet spreken voor het college, ik kan alleen maar spreken hier in namens van de gemeenteraad. Er is een beslissing genomen. Die zal uitgevoerd worden, dus die zal overgemaakt worden. En het is aan de Vlaamse administratie om die te behandelen. En het college heeft daar toch geen enkel bevoegdheid over.
Dus u zegt het is het college die enkel een advies kan geven?
Ja, volgens het decreet, ja.
Ja. Dat is gebeurd, nogmaals.
Dat is Plan Mer, was vroeger ook. Al die Plan Mer's die kwamen, werden op het college behandeld. Het college gaf een bevoegdheid, als, net zoals een omgevingsvergunning wordt verleend door een college.
Maar was het dan niet veel beter geweest van even deze stemming in de gemeenteraad af te wachten en dan een beslissing van het college over te maken? En wat nu gebeurt, is eigenlijk de gemeenteraad het recht ontnomen om eigenlijk daar...
Maar... Nee, burgemeester, dan had u alle raadsleden moeten uitnodigen, hè?
Want ik heb contact opgenomen met degene die de motie heeft ingediend, zoals het hoort.
Ja.
En hij heeft gezegd, ik heb tien mensen gevraagd om de gemeenteraad samen te roepen, de volledige oppositie. Ja. Dus op die moment, vermits dat Fernand Bossaerts die motie heeft ingediend, is hij de persoon met wie ik contact opneem om te vragen van hoe gaan we hiermee verder. En dat heb ik gedaan. Dus... En nu is
u zegt, u hebt Fernand uitgenodigd, hij is daar niet op ingegaan, hij is daar juist niet op ingegaan, omdat hij alle raadsleden er wilde bij betrekken. En wanneer u met hem alleen rond de tafel
Nee.
Helemaal buitenspel.
Hij heeft telefonisch aan mij gezegd dat hij op die moment, hij ging eerst al de andere mensen die getekend hadden raadplegen, vooraleer dat hij mij daar een antwoord heeft op gegeven.
Ja.
En een dag of twee dagen later heeft hij mij teruggebeld met te zeggen van, nee, we gaan er niet op in, de gemeenteraad gaat gewoon doorgaan.
Dat is heel juist, burgemeester. En de reden daarvan is dat u alleen op dat moment met Fernand Bossaerts onderhandelt. En niet, want ik heb van u geen telefoon of een uitnodiging gekregen. Ah, voilà. Dus op dit moment is het u en Fernand. En die heeft Fernand, die heeft gezegd, nee, we moeten dat optrekken naar gans de gemeenteraad op een democratische manier, zoals het hier altijd in het verleden gegaan is. Oh, en u hebt gezegd, ja, nee, we gaan dat maar niet.
Ik kan u met rokwoorden wel involgen.
Heren, mag ik vragen om één voor één te praten? Ik heb het woord aan CD&V gegeven.
Ik vind het toch wel eigenaardig dat inderdaad de motie al van in 20 mei gekend was. Dus de tekst was door het college gekend. En dat jullie nu in een laatste college, waar dat er maar 3 aanwezig waren, een beslissing genomen hebt. Dat heeft hier toen op de gemeenteraad, die motie, toen de eerste keer in juni nog eens. En wel, dan had je de tekst al heel lang en je hebt last minute je collegebeslissing doorgestuurd. Dan hadden we nog kunnen wachten tot morgen ook. En hadden niet uw hoofd moeten breken om nog een andere tekst.
Misschien kunt u eens gaan luisteren bij de herhaling van de gemeenteraad. Ik heb u gezegd, 20 mei waren er nog de bezwaarschriften nog niet binnen. 17 juni zijn die binnengekomen. Ik heb die allemaal gelezen. Op het moment dat ik zag dat er 40 bezwaarschriften van onze gemeente zijn binnengekomen, heb ik naar het college gevraagd, zou het niet verstandiger zijn dat wij ook een advies opmaken? Want eerst gingen we dat niet doen, omdat we eerst eens wouden weten, wat is de mening van iedereen? Dat hebben we heel duidelijk kunnen lezen in die 40 bezwaarschriften. En op basis daarvan, en op basis van de motie, want trouwens, als u goed leest, staat er in het besluit van de gemeenteraad, staan er letterlijk zinnen die we uit de motie hebben gehaald. Op basis van die motie en de bezwaarschriften heeft het college een advies opgemaakt. Niet meer en niet minder. En dat moest een 20e ten laatste goedgekeurd zijn. En dat is ook gebeurd.
Ja, Fernand.
Ja. Ik zou toch willen vragen of ik dan kan beschikken over alle informatie de komende dagen, weken, van op welke manier, welk traject dit dossier dan verder volgt. Dat ik mee op de hoogte wordt gebracht van op welke manier het wordt behandeld en verzonden wordt naar de bevoegde instanties, de Vlaamse overheid. Mag je dat vragen? Oké, dankjewel. Ik word geïnformeerd.
Ja, dat wordt. We zitten. Natuurlijk. Je kunt daar een kopieke van krijgen als je dat wil. Daar is niks geheim aan, dat is openbaar. Ja. Het omgevingsloket is ook raadpleegbaar voor iedereen. Dus er is niks geheims aan. We zullen dat overmaken. Maar nogmaals, de behandeling van deze motie ligt niet in de gemeentehanden, maar ligt in de handen van de administratie van de VMM. Ik denk, is het de VMM of een andere agentschap? Maar niet in ons handen. We zullen dat overmaken. We zullen daar het advies van het college is vrijdag overgemaakt. Het zal morgen, of nee, morgen nu niet, overmorgen zal het ook overgemaakt worden.
Dat kan de bevestiging van krijgen van het is nu vertrokken naar die...
Ja, we zullen nu een cc zetten, Fernand, als je dat zo graag hebt. Of heel de gemeenteraad, hè, dat als iedereen graag een mail heeft, oké, dan is dat geen probleem. Maar wij als administratie, wij moeten de beslissingen uitvoeren die er jullie genomen zijn. Okay. Burgerlijke of ambtelijke ongehoorzaamheid is nog altijd strafbaar bij wet, denk ik. Dus ik denk niet dat we dat gaan doen, zeker niet in deze gevoelig dossier. We hebben dat nog nooit niet gedaan en ik zie ook niet in waarom dat we dat nu gaan doen.
Gaan we over naar punt 4, een interpellatie van Sonja de Poter over beleid omgeving Netenkanaal in Emblem.
Ja, collega's, ik denk dat het voor ons allen een beetje schrikken was toen we in de krant lazen dat er inderdaad op 29 juni een tragisch ongeval zich heeft voorgedaan aan het Netenkanaal in Emblem, waarbij dat dus een 26-jarige man het leven heeft gelaten nadat hij van de brug in het water is gesprongen. Vandaar ook mijn vraag aan het bestuur van kijk, met de zomervakantie voor de deur en het warme weer, mensen zoeken wat verkoeling op. Wat zijn daar de inzichten van het bestuur om te beletten dat dit soort zaken in de toekomst zich niet gaan herhalen? Blijkbaar stond er een verbodsbord, maar heeft dat alleen de praktijk toch aangetoond dat dat onvoldoende was? U hebt dan ook al schriftelijk vrij kort daarop aan mij geantwoord, burgemeester, dat er inderdaad al bijkomende maatregelen na dit ongeval zijn getroffen, dat er dus regelmatig een interventieploeg de nodige controles zal uitvoeren. Ik had er nog een aantal vragen bij en ik hoop bij die warme dagen dat dat dan niet ene keer op een dag is, maar dat er toch op een warme zomerdag zoals gisteren, dat er toch op regelmatige tijdstippen een ploeg een keer ter plaatse gaat kijken en daar dan de nodige sensibilisatie gaat doen. U zegt ook dat de politie blijkbaar dan die plek in het oog kan houden van aan de gevel van de roeiclub, dat daar een camera ter beschikking is. Is dat nieuw of was dat in het verleden ook zo al? En dan zegt u verder van, kijk, er is na het ongeval ook nog verder overleg geweest met de politie en de Vlaamse Waterweg om bijkomende maatregelen te bespreken. Is daar dan nog verder iets uit de bus gekomen na dit overleg?
Ja, u had uw vraag ingestuurd en ik zag daar de term gedoogbeleid staan en die wordt dus ook werd ook in de pers gebruikt. Ik kan u alleen zeggen dat het huidige gemeentebestuur steeds duidelijk gemaakt heeft dat er helemaal geen gedoogbeleid is. Het gaat hier over een bevaarbare waterloop waar zwemmen en zeker springen van op de brug altijd verboden is. Dat heb ik in mijn antwoord geschreven. Vorig jaar hebben wij al contact gehad met de Vlaamse Waterweg. Zij hebben daar een heel duidelijk bord gezet waarom dat het daar zo gevaarlijk is om te zwemmen. Wordt verwezen op onderkoeling, op lagere temperaturen onder water, over de stroming die er kan zijn en dergelijke. Dat bord laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Daar hebben wij dan nog eens bijkomend verbodsborden geplaatst, zowel aan de toegangsweg ter hoogte van de kade als op de brug. Overal staan daar borden dat er niet mag in het water gesprongen worden. Dat er mensen die borden niet naleven, ja. Ik denk dat de politierechtbank geen werk meer zou hebben als iedereen de borden zou naleven, maar spijtig genoeg is dat niet het geval. We hebben dat dan ook opgenomen in het politiereglement, dat het verboden is te baden of te zwemmen in alle waters die niet als zwemgelegenheid aangeduid zijn. En wij hebben dat hier ook niet, waters waar dat zwemgelegenheid is. Dus vandaar, wanneer en de patrouilles daar ter plaatse gaan kijken, dat ga ik u niet zeggen. Want anders weten de mensen ook wanneer dat ze in het water moeten gaan en wanneer dat ze eruit moeten gaan. Maar in ieder geval, er zijn extra inspanningen gebeurd. Er is de politie, we hebben de politie daarover geraadpleegd. Het is niet alleen de interventieploeg die daar regelmatig langs rijdt. Het is ook de wijkagent die daar langs rijdt. We hebben gesprekken gehad met de politie van Lier, die het jaagpad controleert, maar eigenlijk niet zo ver rijdt. Met de vraag van, rijd nu toch maar even wat verder. Net zoals met de politie van Nijlen, die eigenlijk maar tot aan de brug moeten komen. Wat we gevraagd hebben, rijd nu gewoon even over die brug en draait daar terug. Zodanig dat daar toch wel, vrij regelmatig en heel veel zelfs, ik ben er zelf eens gaan staan. Ik dacht ergens dat we ineens het politiebureau naar daar verhuisd was. Zo regelmatig was dat dus. En ik denk dat u ook heel duidelijk vorige week in de pers hebt kunnen lezen dat dat afschrik-effect dat wel degelijk rendeert. Er zijn strengere controles en tijdens de voorbije warme dagen was er helemaal geen toeloop en bleef iedereen netjes uit het water. We hebben vanmorgen heb ik nog een gesprek gehad met de voorzitter van de roeiclub. En die heeft mij ook bevestigd dat daar zo goed als niet meer gezwommen wordt, laat staan dat er van de brug gesprongen wordt. Dus op dat vlak denk ik dat alles heel duidelijk is. Wat die camera betreft, die hangt er al vorig jaar, in het jaar ervoor, is al 2 jaar of...
Nee.
Ja, dus die camera, dat is een camera die wij daar al 3 jaar hangen. Zodanig dat die beelden ook kunnen geraadpleegd worden van op het politiekantoor. Dus, en elk jaar, want dit jaar hebben die een maand vroeger daar gehangen, omdat de warme dagen een beetje vroeger waren, dus dan hebben we onmiddellijk die camera daar gehangen.
Okay.
Dus we hebben zo 2 camera's in de politiezone Zara, zijn er 2 camera's ter beschikking. En wanneer dat we zien dat, dat daar teruggezwommen wordt, dan wordt die daar ook onmiddellijk gegaan. Dus ik denk dat wij als gemeentebestuur al het nodige doen om te vermijden dat er daar nog dat er ongevallen voordoen. Maar iedereen zijn handje vasthouden.
Nee,
ik had altijd gehoopt dat iemand die 26 jaar is meer verstand heeft en weet dat hij niet van een brug moet gaan springen op een plaats waar dat het toch wel gevaarlijk is. Ik heb er twee keren iemand tegengehouden dat ik met de fiets daar voorbij kwam, dat ik iemand tegenhield die op de reling stond terwijl dat er een boot aankomt vanuit Lier. En dan denk ik ook zo van, als jij nu gesprongen had, ja, dan had je hier op die boot gelegen en dan kreeg ik weer een sms'je om ter plaatse te komen. Dus ik heb dat liever niet.
En die extra borden die nog geplaatst zijn, was dat na het ongeval of stonden die er al voor dat ongeval?
Die stonden er al. Die, ja. stonden, die hebben vorig jaar hebben die extra borden geplaatst.
Dus er is niet extra borden of die camera was er in het verleden ook al. Het is nu gewoon eigenlijk een opvoering van het aantal interventies van de politie die toch
en
is
ook,
op meer
ik zal zeggen, vroeger ging de politie nog ter plaatse en konden we zeggen van, ja, je mag die niet zwemmen. Op het moment dat er nu iemand in het water is, die krijgt dofjes een gasboot.
Oké, laat ons hopen dat het voldoende is en dat we dat niet terug moeten.
Ik hoop dat met u.
Tine?
Wij hebben dat inderdaad een aantal maanden geleden met dat politiereglement dat we hier goedgekeurd hebben, heb ik toen ook de vraag gesteld, want dat stond daar inderdaad ook al in dat het niet mocht gezwommen worden. Dan heb ik de opmerking gemaakt, maar het promotiefilmpje van Ranst toont aan dat er in gedoken wordt. Is dat ondertussen aangepast? Ik heb dat toen gevraagd. En
ik denk dat het ondertussen niet meer online staat, maar ik zal het
ja, het
nog
staat
eens
nog online.
Ja,
okay, dus daarom, dan, ik durfde het niet meer opzetten, maar ik weet dat ik dat toen op die gemeenteraad
zal ik vragen
gevraagd
dat,
heb.
Ja.
Is dat zo, dat reglement, als we het correct toepassen, moeten we promotiefilm aanpassen? En dan hebben jullie mij gezegd, dat zal gebeuren.
Ik heb
het
gevraagd,
niet opzetten, want het is met klank.
Ik heb gevraagd om dat offline te halen. Dat gaan we dan morgen zeker doen.
Filmpje.
En we zijn volop bezig om dat promotiefilmpje opnieuw op te nemen.
Er
dus dat zal er sowieso uitgaan. Maar we gaan wel de roeiclub misschien wat beter in het licht zetten. Vermis dat alle internationale roeiers blijkbaar op de neten willen komen roeien om wereldkampioen te worden. Dus ze zijn allemaal welkom.
Je komt ze tegen.
Hiermee is deze zitting, extra zitting van 25 juli gesloten. De volgende gemeenteraad gaat door op 19 september.
Daar zijn ik weer.